We gaan samen Gods woord openen. En we gaan lezen in Romeinen hoofdstuk 12, vanaf vers 9 tot 16. Het thema van de preek is liefde voor de vreemdeling. Laat ons kijken wat Gods woord zegt. En het gaat over gastvrijheid. Romeinen 12, vers 9 tot 16. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Een andere vertaling zegt, laat de liefde oprecht zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest, dien de Heere. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen ogen. Vluchtelingen. We kennen er allemaal. We ontmoeten ze in onze straten. We ontmoeten ze als we in de winkel zijn. We ontmoeten ze op de school waar onze kinderen zijn. Noem maar op. Er zijn de laatste jaren duizenden en duizenden vluchtelingen gekomen. Dat weten we. Als we kijken naar Brussel alleen, dan, ja, uiteraard een grote stad, gigantisch veel vluchtelingen. Velen van hen waren al christen toen ze naar hier gevlucht zijn. Zoals we hoorden ook, de kinderen noemden het. Kinderen met hun ouders moeten soms vluchten omdat ze christen zijn. En velen van hen zijn kerken begonnen. De laatste 25 jaar zijn er gigantisch veel kerken bijgekomen in Brussel. 8% van de Brusselse bevolking is wedergeboren christen. Dat betekent 100.000 mensen ongeveer zijn een kind van God. En Brussel telt uiteraard tientallen en tientallen kerken. Men kan de tel niet meer bijhouden. Er zijn een aantal grote kerken, er zijn veel kerken zoals wij, maar er zijn ook hele kleine groepen. En allemaal in hun eigen taal, want ja, ze kunnen geen Nederlands, ze kunnen soms geen Engels. En ze komen samen met landgenoten. Dit heeft een impact op de stad. Antwerpen telt ondertussen meer dan 160 kerken. De grote steden, het neemt enorm toe. Ook wij, in ons midden hier, we zijn met 13 nationaliteiten. Dat is enorm. Voor een gemeente zoals wij, niet te groot. Weet u hoeveel nationaliteiten er zijn in Kortrijk? Er zijn er 130. Dat is gigantisch veel als er maar iets meer dan 200 landen zijn. Enorm veel mensen die ook in de steden gaan wonen en die van een ander land komen. Vele van hen zijn uiteraard vluchtelingen. Niet allen bij ons zijn vluchtelingen. We hebben uiteraard ook heel wat Europeanen die gewoon naar hier zijn komen wonen. Romeinen 12, vers 12 zegt ons, leg je toe op de gastvrijheid. Dat is een opdracht die we krijgen. Hebreeën 13, vers 2 zegt dat ook. Vergeet de gastvrijheid niet. En dan staat er iets heel bijzonders bij. Want zonder het te weten hebben sommigen engelen in hun huis gehad. En dan denken we natuurlijk aan Lot, die bezoek kreeg van twee engelen. We denken aan Abraham, maar eigenlijk staat dat de Heer zelf bij hem verschijnt. Dus niet alleen engelen. Ja, dus gastvrijheid, een belangrijk principe als christen. Principe die we in Gods woord tegenkomen. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor herbergzaamheid, gastvrijheid, betekent eigenlijk liefde voor vreemdelingen. Gastvrijheid is liefde voor vreemdelingen. Wat vinden wij het soms moeilijk om vreemdelingen lief te hebben? Ze hebben een andere taal, we verstaan ze niet zo goed, we moeten moeite doen om ze te verstaan. Ze hebben een andere cultuur, andere gewoontes. Ze denken anders. Ze geloven wat anders. Maar als je ze leert kennen, dan zeg je: wat een verrijking. Hun cultuur, die zij meebrengen, is een verrijking voor onszelf. De manier waarop zij geloven, waarop ze God kennen, is dikwijls net iets anders dan wij gewoon zijn. En dat helpt ons om een groter beeld te krijgen van wie God is. Een groter beeld te krijgen van Gods koninkrijk. Te zien dat God groter is dan wij denken. Uiteraard, God is zoveel groter. En door al deze mensen, ook in ons eigen midden, leren we meer zien wie God is. En daarom wil ik u uitdagen, wil ik u echt stimuleren om contact te hebben, ook met de mensen in ons midden uit andere landen. En zo te leren van hen. En samen op te trekken, samen gemeente te zijn. Sommige mensen uit de politiek zijn radicaal tegen vluchtelingen. Op een verschrikkelijke manier zouden ze hen willen behandelen. Hoe is onze houding? Wat leert Jezus wat onze houding moet zijn? Dat is de grote vraag. Als we kijken naar Jezus, dan zien we dat Hij vol ontferming bewogen is. Hij vertelt het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Een Jood wordt half dood neergeslaan door rovers. Er komt een leviet voorbij. Die gaat in een boog eromheen. Want hij moet naar de tempel. Er komt een priester voorbij. Die gaat ook in een boog eromheen. Laat hem half dood liggen. Die man ziet af, heeft pijn. Gaat sterven. Hij moet ook naar de tempel. Hij moet zijn werk doen. En dan komt er een Samaritaan langs. Nota bene, een Samaritaan. Een vijand van het Joodse volk. Dat klikte niet. Dat ging niet. Joden en Samaritanen, die kwamen echt niet overeen. Altijd spanning. Altijd problemen. Ze meden elkaar. De Joden verachten de Samaritanen. En nota bene, die Samaritaan gaat dus die Jood uit dat volk die hem zo haat, gaat hij verzorgen. Op een hele liefdevolle manier gaat hij zijn wonden verzorgen. En hij brengt hem naar een herberg. Hij betaalt voor hem, voor zijn verblijf daar. En hij zegt: mocht er nog iets tekort zijn, ik kom terug en dan betaal ik de rest. Wauw. Een vreemdeling die iemand gaat helpen. Het is de vreemdeling die de ander gaat helpen. Wat doen wij? Zijn we de vrome priester of de leviet die voorbij stappen in een boog? Of gaan wij zijn als de Samaritaan? Die vol barmhartigheid, vol medeleven, zorgt voor een ander. God zorgt voor vreemdelingen. Dat zien we doorheen de Bijbel. De vluchteling, daar zorgt Hij voor. En dat doet Hij via ons. Laat ons kijken in de Bijbel. Als u het gaat opzoeken, gaat u 17 keer tegenkomen dat God ons oproept om de vreemdeling lief te hebben. Ik heb er een paar genoemd. Leviticus 19 worden wij, en worden de Israëlieten, maar ook wij opgeroepen om allochtonen lief te hebben, maar ook autochtonen uiteraard. Net hetzelfde. Hen lief te hebben. Leviticus 23. De Israëlieten worden en wij worden opgeroepen om de hoeken van het land, als we landbouwer zijn, niet af te maaien, maar te laten staan voor de wees, de weduwe en de vreemdeling. Deuteronomium 14, daar worden de Israëlieten opgeroepen om tienden te geven voor de vreemdeling, voor de wees en de weduwe. Dat was om de 3 jaar. Wij gaan straks ook een collecte houden. Dus misschien ook om de 3 jaar. We hebben een keer eentje gehouden, dat is een hele tijd geleden. En we gaan ook geven voor het werk rondom of onder vreemdelingen. Gebeurt door Gave Vesten. Dat is een organisatie die een hart heeft voor mensen die zijn moeten vluchten, hals over kop, en die alles hebben moeten achterlaten. Deuteronomium 16. Daar worden de Israëlieten opgeroepen om de vreemdeling te betrekken bij hun feesten. Waarom zou God ons oproepen, zo dikwijls, om ons in te zetten ook voor de vreemdeling, om hen lief te hebben? Ik denk dat het is omdat wij het juist heel moeilijk vinden. God weet dat. Ze zijn zo anders. Ja, we moeten ons aanpassen. We moeten een beetje uit onze comfortzone gaan. We moeten ook iets over hebben voor hen. Denk aan de barmhartige Samaritaan. Hij betaalde voor de vreemdeling. Voor zijn verzorging. Voor zijn verblijf. In de krantenstandaard stond het volgende. Vreemdelingen zijn anders opgevoed. Hun gedachten zijn anders gestructureerd door de andere taal. En door de taal die ze spreken en ook de andere boeken die ze gelezen hebben. Hun gewoonten zijn beïnvloed door andere scholen, andere sociale gebruiken, andere nationale helden. Ze hebben andere kerken, of ze zijn naar een moskee geweest, of ze zijn naar een tempel geweest. Dit is wat in de standaard stond. Zou God nu willen dat we alle verschillen die er zijn, dat die weg worden gedaan? Nee, uiteraard niet. Mensen hebben hun cultuur. Die mogen ze behouden. En stel dat jij moet vluchten voor de oorlog, dan behoud je toch ook je cultuur een stukje. Ja, als je natuurlijk langer gaat leven in een land, ga je wat aanpassen, maar je mag je eigenheid behouden. Overigens, het is ook gebeurd hè, dat mensen moesten vluchten. De Tweede Wereldoorlog. Mijn moeder zelf is dan binnen het land moeten vluchten. Ze woonde aan de kust in Oostende en ze moest vluchten richting Brugge om veiliger te zijn. Met de fiets als kind van 10 jaar naar Brugge. Met het hele gezin, met 4 kinderen. En ik heb gehoord, een man gekend die op 18-jarige leeftijd moest hij vluchten naar Frankrijk, omdat hij anders in het leger moest. En zo waren er nog veel jonge mannen. Helemaal alleen. Ja, vluchten. En dan kwamen ze wel anderen tegen. Maar toch vluchten uit het land als 18-jarige. Niet evident. Verschillende culturen. Verschillende landen. God bouwt zijn gemeente doorheen de wereld. En wat lezen we in Openbaring? Iets heel prachtig. Daar staat: daarna zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon uit alle volken. Er staat eigenlijk letterlijk etnie, het grondwoord, etnische volken. En stammen en naties en talen stonden voor de troon en voor het lam. Bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En ze riepen met luider stem en zeiden: de zaligheid is van onze God die op de troon gezeten is en van het lam. Wat een prachtig einde. Waar we met zoveel mensen uit al die landen zullen samen zijn. De hele gemeente van God die samen zal zijn om hem te eren. En we mogen daar nu al iets van proeven. Als we met andere mensen samen zijn en de Heer eren. Weet u, er zijn verschillen, uiteraard. Maar zie het niet als een belemmering. Zie het juist als een uitdaging en een verrijking. De Heer Jezus geeft ons zelf het voorbeeld hoe we met mensen moeten omgaan die anders zijn. Johannes 4, een bekend gedeelte. De Samaritaanse vrouw die bij de waterput komt. En Jezus gaat in gesprek met haar. Niet gebruikelijk. Totaal niet. Jezus doorbreekt eigenlijk verschillende barrières. Hij spreekt met iemand die eigenlijk uitgestoten is. Want ze heeft 5 mannen. Ze had er 4 gehad. Ze heeft nu een man die haar man zelfs niet is. Daarom komt ze ook op de middag waterputten in het heetst van de dag. Als niemand water komt halen, komt zij. Want dan weet ze, ik kom niemand anders tegen. En ze raakt in gesprek met de Heer Jezus. Dat is de eerste barrière die Jezus doorbreekt. Zij is uitgestoten, hij gaat in gesprek. Zij is Samaritaanse, een buitenlandse. Als Jood heb je geen contact. Jezus doet het wel. Zoals een vrouw. Met een vrouw had je geen gesprek als man. Zeker niet als je alleen was. Ook die barrière doorbreekt Jezus. En hij is met ontferming over haar bewogen en hij maakt zich bekend als de Messias. Maar hij is niet zacht met haar. En hij legt zijn vinger op de zere wonde. En hij zegt, er is wat aan de hand in je leven. Je leven is niet in orde naar God toe. Zij beseft het. Ze beseft het. Ze heeft spijt van wat ze aan het doen is. Van haar leven die een puinhoop geworden is. Ze beseft dat ze God nodig is en ze komt tot geloof. Ze ziet dat Jezus de Messias is. Dat hij levend water kan geven, zoals hij het zelf zegt, in dat gedeelte. En zij komt tot geloof en het hele dorp komt tot geloof. Want ze gaat het vertellen. En mensen komen tot de Heer Jezus. Wat doen wij? Houden wij barrières op? Of zeggen we nee? We gaan in de voetstappen van de Heer Jezus en we gaan barrières doorbreken. Barrières die door mensen zijn opgeworpen, gaan wij niet in stand houden. Heer Jezus zegt, belemmeringen, angsten, barrières, moet je met hem overwinnen. Moet je in gebed brengen. En je moet leren om naar mensen toe te stappen. In zijn kracht en met zijn liefde naar hen toestappen. Zoals hij met zijn liefde naar ons toestapt. Het liefhebben van vreemdelingen is abnormaal in onze maatschappij. Dat merken we. Gelukkig zijn er ook andere mensen, we merken het ook. Er zijn anderen die wel opkomen voor hen. En die toch zeggen, ze hebben een plaats, ze zijn moeten vluchten. Onder verschrikkelijke omstandigheden zijn ze naar hier gereisd. Ze hebben van alles meegemaakt. Uitbuiting, gevangenis, verkrachting, noem maar op. Verschrikkelijke dingen. Ze hebben een opvang nodig. De vraag is, als wij zeggen, goh ja, kan me eigenlijk allemaal niet schelen. Moet ik wel mij inzetten voor hen? Moet ik wel liefde hebben? Wat hebben we begrepen van de liefde van de Heer Jezus? Als wij niet ook in liefde naar hen uitreiken en naar anderen. Weet u, we gaan nadenken over het karakter van God. Wat is het karakter van God? Wat is de kern van het karakter van God? God is een God die lief heeft. Die ons lief heeft. God is ook een heilig God, een rechtvaardig God. Hij moet ook de zonde straffen. Daarom heeft Jezus ook... is Jezus ook gekomen om die zonde op zich te nemen. En Jezus gaat ook met de Samaritaanse vrouw, gaat hij het niet uit de weg om haar te zeggen dat ze haar leven in orde moet zetten.
Maar het begint met liefde. Liefde van de Heer Jezus naar die vrouw toe. Om haar in zijn koninkrijk te krijgen. Er staat in 2 Petrus hoofdstuk 3. De Heer wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat is het verlangen van God. Johannes 3 vers 16. God heeft de wereld zo lief gehad, dat hij zijn zoon gezonden heeft. Zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God houdt van ons. Hij wil ons allemaal redden. Wie het ook is, en Jezus is vol ontferming bewogen. Hij stapte naar prostituees, hij stapte naar tollenaars, hij stapte naar de zondaars. Hij deed het. Fariseeën deden het niet. Het uitschot van de samenleving werd door hem bereikt en hun leven werd getransformeerd. Denk aan Matthäus, de evangelieschrijver. Hij was een tollenaar. Hij heeft zijn leven aan Jezus gegeven. Hij is discipel geworden. Wat een geweldig werk doet God in mensenlevens. En wij mogen in liefde naar hen toestappen en het evangelie brengen. Maar het begint met liefde betonen. Begint met vriendschap. Begint met iets betekenen voor hen. Hoe kunnen we soms denken, ach, die vreemdelingen, ze zijn eigenlijk niet welkom in mijn straat. Ze zijn komen wonen een paar huizen verder of net naast mij en ik wil ze niet. Wat snappen we dan van Gods liefde? Van datgene wat God voor ons heeft gedaan. En David heeft het al even gezegd, ook wij waren vreemdelingen voor God. Ver weg van het leven van God. Vreemden voor hem. Maar hij heeft ons getrokken. De Heer Jezus was zelf ook ooit een vluchteling. Als baby is hij met zijn ouders meegenomen naar Egypte. Hij moest vluchten. Vluchten voor zijn leven. En is vluchteling geweest. We weten niet hoe lang precies. Maar waarschijnlijk toch een aantal jaren. De Heer Jezus geeft ons het voorbeeld doorheen zijn leven. Om liefde te hebben voor zij die gediscrimineerd worden. Voor zij die uitgestoten zijn in de maatschappij. 1 Petrus 4, vers 9 roept ons nog een keer op om zonder morren, staat er, gastvrij te zijn. Zonder te morren, zonder tegen te pruttelen. Gewoon, dat is een opdracht die God ons geeft. Daarom, we mogen vreemdelingen lief hebben. Heb ze lief, onvoorwaardelijk, zoals de Heer Jezus u onvoorwaardelijk lief heeft. Sta open voor hen. Laat ze welkom zijn in je huis, laat ze welkom zijn in de kerk, laat ze welkom zijn in jouw leven, laat ze toe. Dat je ze leert kennen. Bied een luisterend oor, ga een kopje koffie met hen drinken. Als je in de supermarkt iemand tegenkomt, doe een babbeltje. Gewoon even een praatje. Soms spreken ze de hele dag tegen niemand. Toon Gods liefde. Of het kan zijn dat ze u dan ook uitnodigen om een kopje thee of een kopje koffie te komen drinken. We kunnen zo leren van hen. Zoveel andere culturen zijn zo gastvrij. Laat ons ook zelf gastvrij zijn. Matthäus 25, we hebben het al gehoord bij het begin van de dienst. Als wij de vreemdeling gastvrij ontvangen, zegt de Heer Jezus, dan is dat iets wat wij aan hem doen. Betekent dus, de Heer Jezus maakt zich één met de vreemdeling. Als wij die vreemdeling gastvrij ontvangen, dan is het alsof wij Jezus ontvangen. Wauw, dat is een sterk woord. Als we het niet doen, zegt Jezus iets later, dan zeggen we eigenlijk tegen Jezus, ik heb je niet nodig, blijf uit mijn leven. Dus wij verwelkomen Jezus als we een vreemdeling gastvrij verwelkomen. Een oproep voor ons allemaal om liefde te hebben, om er te zijn voor hen. Nu, de vraag is, hoe maak je contact met hen? Ik heb al een paar voorbeelden genoemd. Maar u weet, ook in Kortrijk is er een lokaal opvanginitiatief. En als u kijkt op de website van Kortrijk, zult u een heleboel dingen zien die u kunt doen. U kunt als vrijwilliger helpen, u kunt een buddy zijn. U kunt materialen geven. Hè. Materiële nood is er genoeg bij die mensen. En er is een meldpunt, 1777. En daar kunt u terecht en kunt u zich aanbieden om iets te betekenen voor deze mensen. Of er is een asielcentrum. Ik weet, Tony is er al geweest, David ook. Wellicht nog anderen, een asielcentrum in Menen. En daar kun je naartoe gaan. En kun je iets betekenen voor die mensen. Die daar ja, aan het wachten zijn. Soms heel lang, totdat hun dossier in orde is. Maar misschien zegt u, ach, ik heb eigenlijk overlast van die vreemdelingen. Ik heb eigenlijk hele slechte ervaringen met hen. En dat kan inderdaad gebeuren. Dat is ook zo. Er gebeuren ook dingen, maar ze zijn niet allemaal hetzelfde. En zegt Gods woord ons niet dat we juist diegenen die het ons moeilijk maken, ook moeten liefhebben? Heb je vijanden lief, zegt Jezus. Door dat te doen, zul je iets teweeg brengen in hen? Ik vertel u een verhaal van een man uit Irak. Het is een man die in een opvangcentrum zat. En op het moment dat er was een christen die hem iedere keer bezocht. Op het moment dat hij op bezoek kwam, vluchtte hij weg. En hij maakte dat hij er niet was. En die christen liet altijd iets achter. Hij liet koekjes achter, iets anders. En die man was verbaasd. Hij zegt, hoe kan dat nu toch? Die christen blijft maar komen. Hij blijft mij liefde betonen. Hij was daar zo door gedaan, zo aangedaan, dat hij op een zeker moment zegt, ik wil weten wat er aan de hand is. De volgende keer heeft hij gewoon die man binnengelaten en hij is in gesprek geraakt. En hij heeft begrepen dat die christen gekomen is omdat hij van hem houdt. Omdat hij er wil zijn voor hem. En zo zijn ze in gesprek geraakt. En is er een relatie ontstaan en heeft die christen kunnen vertellen over de Heer Jezus. Die man is tot bekering gekomen en door hem zijn vele anderen ook tot bekering gekomen. Hij wilde steeds meer over Jezus weten. Hij begon de Bijbel te lezen. Hij begon Bijbelstudie te volgen. Hij liet zich dopen. En God heeft een geweldig werk in hem gedaan. God kan harten veranderen. En God wil jou en mij daarvoor gebruiken. Jacobus 2 zegt, het geloof zonder de werken is een dood geloof. Dat is duidelijk. Als wij geen werken doen die God van tevoren bereid heeft, staat er overigens in Efeziërs hoofdstuk 2. God heeft bepaalde werken voor u voorbereid. En dat kan van alles zijn. Ook naar vluchtelingen toe. Het kan zijn dat je misschien een jas hebt die je niet meer nodig hebt. Je hebt er toch verschillende. Of dat je een bezoek brengt aan iemand. Of dat je een zieke gaat bezoeken. Wat kunnen we nog doen? We kunnen bidden voor vreemdelingen. We gaan dat straks ook doen. We gaan bidden voor hen. Sommigen hebben het echt moeilijk. Hebben dus trauma's opgelopen. Ze hebben vriendschap nodig. Ze hebben liefde nodig. Ik moet eigenlijk denken aan... Ik moest in mijn voorbereiding ook denken aan Nathan. Die in ons midden al is. In verschillende jaren. Nathan was gevlucht uit Sri Lanka. In tegenstelling tot... Charles, die ook uit Sri Lanka komt. Ze zijn gewoon daar hier komen wonen. Maar Nathan is echt moeten vluchten. Hij was ook opgepakt geweest en hij was mishandeld geweest. En hij is moeten vluchten. Omdat hij wist, er gaan nog dingen gebeuren en straks kunnen ze me doden. Hij is naar België gekomen. En dan vertelt hij hoe eenzaam hij was. Hoe hij alleen was, hoe hij het niet meer zag zitten, depressief was. Een einde aan zijn leven wilde maken. En dan leert hij Kurt Daniele kennen. En ze gaan in gesprek. En er ontstaat vriendschap. En hij ervaart de liefde. En hij hoort de boodschap van de Heer Jezus. En hij komt tot geloof. Uit het hindoeïsme. Waarvan hij zegt, ik was verlost uit de angsten die in het hindoeïsme zijn. En ik heb de Heer Jezus leren kennen. Zijn ouders zijn vroeg gestorven. Hij heeft geen broers, geen zussen. Hij is nauwelijks familie. Wat tantes, wat nonkels. En hij zegt, de gemeente is mijn familie geworden. Het is een geweldig verhaal. In ons midden. Van wat er gebeurt als je liefde betoont. En als God je gebruikt als een instrument om anderen te bereiken. Laat ons met elkaar nadenken. En bid ook voor jezelf. Neem tijd om te bidden. Denk na, wat kan ik betekenen voor een vreemdeling die ik ken? Voor een vluchteling? En misschien ken je er geen. Wel, je kunt in Kortrijk genoeg vluchtelingen tegenkomen. Of je kunt naar Menen gaan, naar het asielcentrum. Noem maar op. Er zijn kansen genoeg om iets te betekenen voor deze mensen die heel dikwijls alleen zijn. En heel veel miserie gekend hebben en het nog kennen. Omdat ze in een land gekomen zijn dat ze niet kennen. En waar ze totaal alles kwijt zijn. Hè. Een nieuw leven moeten starten. En u kunt cruciaal iets betekenen voor hun leven. Het mooiste is dat u een boodschap hebt van hoop. Een boodschap die u hen kunt brengen. Waardoor ze de Heer Jezus leren kennen. En een nieuwe start kunnen maken in hun leven. Laat ons een moment hebben van gebed. En ik wil u vragen om alvast zelf antwoord te geven naar de Heer toe. En na te denken. Wat is uw antwoord? De dingen die we leren van de Heer Jezus. Hoe hij omging met mensen die verstoten waren. Vreemdelingen. Laat ons een moment hebben van stilgebed. Vader, we danken u voor deze dag. Een bijzondere zondag, omdat we nadenken, wat kunnen we betekenen voor mensen die moeten vluchten zijn. Mensen die alles kwijt zijn. Maar ook mensen die verhuisd zijn om een andere reden. En die in ons land zijn komen wonen, ook in ons midden. Zoveel nationaliteiten, wat een rijkdom. En Heer, we leren van elkaar. En we bidden, Heer, dat u ons wilt helpen om samen gemeente te zijn. En nog veel meer in elkaars leven betrokken te zijn. Elkaar uit te nodigen, met elkaar op te trekken. Heer, we bidden dat u ons wilt helpen om ook voor vreemdelingen, voor vluchtelingen, iets te betekenen. En ook al gaat het soms tegen onze natuur in, en denken we, ik zal ze niet begrijpen, of ze hebben een andere cultuur, of wat dan ook, Heere, help ons om over die barrières heen te stappen, in uw voetstappen te wandelen, en naar hen toe te gaan, met uw liefde, en met uw boodschap van hoop, uw boodschap van redding. Vader, we bidden, wilt u ons gebruiken als een instrument in uw hand, in uw koninkrijk, om anderen uit te nodigen binnen te stappen in uw koninkrijk, Heer. O, we bidden dat u ons wil leiden en wil helpen om in de komende week biddend na te denken wat we concreet kunnen doen. Heer, zegen ons daarin, leid ons daarin, in Jezus' naam.
Veel vader, Heer, u bent ons fundament.
Dank u wel dat u ons fundament bent. En Heer, we zien dat veel mensen hebben die dingen die hun stabiliteit geven verloren. Een huis, een job, gezondheid. Er is veel onstabiliteit in de wereld vandaag, Heer. Maar u bent onze fundament. En Heer, wij bidden dat vele vluchtelingen mogen ook u leren kennen als hun fundament. Als hun rots, hun anker tijdens de moeilijke periodes. En we bidden, Heer, dat wij mogen hen die liefde tonen, dat wij mogen hen aanduiden in die richting, in uw richting, dat wij mogen u gebruikt worden door u om hen ook stabiliteit te geven. Als ze door een moeilijke transitie gaan, naar een nieuw land, een nieuw cultuur, een vreemde taal. Heer, gebruik ons als uw instrumenten om uw liefde te tonen aan deze mensen. In Jezus' naam. Amen. Oké, dankjewel. Nog een fijne zondag.